We lezen Galaten 4, vers 12 tot 20. En daar staat: wees zoals ik, bid ik u broeders, omdat ook ik ben zoals gij. Gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelijkt. Ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb. En toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd. Maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus Jezus. Gij hebt u toen gelukkig geprezen. Wat is daarvan over? Want ik kan van u getuigen dat gij, waar het mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zou hebben. Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik de waarheid zeg? Zij zijn vol ijver over u, maar niet op de juiste wijze, want zij willen u buitensluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn. Nu is het goed dat er ijver getoond wordt in het goede, mits te allen tijden, en niet alleen wanneer ik bij u ben. Mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in uw gestalte verkregen heeft. Ik zou wensen dat ik op dit ogenblik bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in zorg over u.
Zo, Louise, dat ging goed, hè? Ja, ik vond van wel. Ik vond het een prachtig lied wat je gezongen hebt. En eigenlijk staat er in dat lied iets wat straks in de predikatie ook naar voren komt. Dus je hebt me goed geholpen. En kijk, misschien als de wereld ernaar zou kijken. Trouwens, je moet niet vergeten, dit wordt uitgezonden op internet. Hè? Dus er hebben honderden mensen buiten ons mee zitten kijken naar je. Maar misschien dat mensen die op zoek zijn naar zangtalenten, dat die misschien niet gelijk reageren. Ik denk niet dat je de Voice of Holland zou winnen hiermee. Maar je hebt ons hart hiermee gewonnen. En dat is veel belangrijker. Dankjewel. Want wat zegt de tekst? En daar gaan we over nadenken. In het midden van die tekst staat er, hè, wat Louise ook zong. Want dan zit ik in de kerk en dan hoor ik de boodschap van het heil. Maar ben ik nog wel blij? En Paulus schrijft in vers 15 van Galaten 4. Waar is dan jullie geluk? Waar is die blijdschap? Want ik getuig van jullie dat jullie indien mogelijk je ogen uitgetrokken en mij gegeven hadden. Is het zo dat ik jullie vijand geworden ben door waar tegen jullie te zijn? Waar is jullie geluk? Misschien is dat wel het thema van de dienst. We zullen met elkaar bidden. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. Dat u nabij bent en voor ons zorgt. U die de God en Vader van onze Heer Jezus Christus bent. U loven we, u danken we voor alles wat u ons geschonken hebt in Christus. Uw eigen Zoon. U heeft hem niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Zou u dan zeker ook niet ons alles met hem in genade schenken? Daar dank u, Vader, voor die geweldige genade die u geschonken heeft in Christus. Dat u daarmee getoond heeft dat u ons zo lief had. En niet alleen ons als gelovigen, maar heel de wereld. Dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u ook dat offer van uw Zoon bedoeld heeft en zal uitwerken voor heel de wereld, voor alle mensen. Dank u wel, Vader, dat u vandaag bij ons wilt zijn in het spreken, in het luisteren, in het overwegen van uw woord. En we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling. In bewustwording van wie u bent. We danken u dat we straks ook maaltijd mogen vieren. Dat we daarin dat bijzonder grote offer, dat alles overstijgende offer, mogen gedenken van de dood van uw Zoon. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, voordat je, ja, we vallen midden in zo'n brief met hoofdstuk 4. Dus er liggen 3 hoofdstukken voor en nog 2 hoofdstukken achter. En weet u waar Galatië ligt of lag? Nou, het ligt er nog steeds, maar het heet misschien anders. Ik heb daar even een diaatje van. Daar ligt het. Daar ligt het nou. En als je goed ziet, heb ik er wat dingen opgeschreven. Namelijk dat hij vanuit Kreta ging die naar Perga. Al die lijntjes, die heb ik getekend. Die zijn niet zo mooi, maar ja, je moet wat. En dan ging hij naar Antiochië. En van Antiochië naar Iconium, want hij moest vluchten uit Antiochië. Want hij vertelde over Gods genade. Ja, dan is het wel eens rennen geblazen natuurlijk. En dan kwam hij in Iconium. En ook daar moest hij vandaan vluchten, want ze dreigden hem. En dat waren Joodse mensen die in de synagoge waren. Die dreigden hem te stenigen. En hij vluchtte naar Lystra. En daar werd hij gestenigd. Dat is het verhaal, de achtergrond van het verhaal waarover we nu met elkaar nadenken. En nu, een aantal jaren nadat hij daar geweest is, gaat hij hen een brief schrijven. En daarin schrijft hij, waar dan is jullie geluk? Kijk, het gaat over zwakte van Paulus. Nou ja, nu weten we niet precies waar dat vandaan komt, maar ik heb wel een gedachte daarover, want hij werd in Lystra gestenigd. Ja, en als je dan op een gegeven moment naar Derbe gaat en weer terug naar Lystra in Iconium, dat deed hij toch nog daarna. Ja, ik denk als je dan toch nog levend onder die stenen vandaan kruipt, dat je daar ook niet zo fantastisch uitziet. Dat je ook lichamelijk behoorlijk aangegrepen bent en misschien zelfs mentaal ook erg geschokt bent. Dus dat zou de achtergrond kunnen zijn van die zwakte, die lichamelijke zwakte van Paulus. Het kan ook wat anders zijn. Maar ik denk dat zo, al die gebeurtenissen die daar geweest zijn. En hij was zwak, nou, dan kom je daar. Ben je gestenigd, overal zie je bont en blauw en misschien wel last van zijn ogen en al die dingen meer. En hij herinnert zich nog dat die Galatiërs, die waren zo bij hem betrokken en zo bij hem bewogen, ze hadden hun ogen wel willen uitrukken om ze aan hem te geven. En hij herinnert zich dat nog. En waarom deden ze dat? Omdat ze zo geweldig blij waren met dat evangelie wat hij hen verteld had. Dat evangelie had hen weggekeerd van de afgoden. En hen in de ruimte van de genade van de Heer Jezus Christus gesteld. Nou, daar waren ze zo ontzettend blij mee. Trouwens, ik ben dat ook. En u ook. Maar ja, soms dan komt er een bepaalde verstilling misschien. Hoe moet ik het zeggen? Soms dan wordt er ook in ons midden wel eens gezegd, waar is nou die blijdschap van dat begin? Kunt u zich dat nog herinneren? Dat toen we dat voor het eerst hoorden, dat voordat de blijdschap kwam, moesten we toch wel een paar keer goed slikken. God te redden van alle mensen. Ook van, en er kwamen er een paar namen waar je niet zo goed mee overweg ging en zo. Of van wereldleiders die het allemaal zo verkeerd gedaan hadden. Maar toen die doorbraak kwam, dat werkelijk in Gods woord stond, dat hij redder is van alle mensen. En in het bijzonder van gelovigen, maar redder is van alle mensen, toen kwam er toch een grote blijdschap en we begonnen daar met elkaar over te praten. Ik kan me nog herinneren, in maart, nu wachten we tot de suikerbol open gaat en dan is het weer feest. Maar toen hadden we eigenlijk geen tijd zelfs om naar de suikerbol te gaan. Zo waren we met elkaar in gesprek over al die nieuwe dingen. En de achtergrond van waaruit Paulus nu spreekt is, hij is verbaasd. Hij is ontzettend verbaasd. Dat schrijft hij in hoofdstuk 1 vers 6. Ik verbaas me. Hoe is het mogelijk eigenlijk, ik verbaas me, dat jullie je zo snel, binnen 2-3 jaar was het al, het laten overplaatsen van het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus naar een andersoortig evangelie. Er was in die paar jaar was er iets gebeurd en met die gebeurtenissen dat ze dus verdwenen uit dat evangelie wat hen geroepen had in de genade van Christus. Was er wat gebeurd waardoor ze blijkbaar toch een beetje ernaast zaten. En ze verloren ook nog hun geluk. Ze verloren hun geluk. Waar is jullie geluk gebleven? En Paulus was verbaasd. En aan het eind van dit stukje staat er zelfs. Ik ben ontsteld. Ik ben er ontsteld over. Wat jullie is overkomen. Je proeft hier hè, in vers 15. Ik zal het even lezen. Nou, in vers 14. Toch hebt gij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd. Nou, dat bracht me ook al aan het denken. Als je dan op televisie kijkt naar die uitzendingen van Crystal Palace, nee, Church of hoe heet dat. Dan moet je daar als Paulus met je arm in het verband en met een blauw oog en een beetje moeilijk lopen, want je was net gestenigd. Moet je daar, nou, daar houden ze helemaal niet van. Daar vinden ze helemaal niet leuk. Nee, een goede gelovige, dat is een gelovige die heeft succes. Die straalt voorspoed uit en die ziet er hartstikke chic uit. Nou, kom je daar als Paulus? Nou, ik denk dat je dan het gevaar loopt om opnieuw gestenigd te worden. Dat zou best kunnen. Maar dat was het bijzondere. Die Galatiërs, die hadden er helemaal juist geen aanzet aangenomen. Die kenden dat woord succes evangelie nog niet zo goed, denk ik. Ze hadden zich gelukkig geprezen, want ze waren weg onder die zware druk van die afgodendiensten, van de angst. Dat achter elke boom een soort bedreiging zat. Een geest of wat dan ook. Ik weet niet precies waar ze in geloofden natuurlijk. Maar daar had het wel mee te maken. Want afgodendienst, dat is betovering. En dat is in de greep komen van machten en krachten van de boosheid. In de lucht van de duisternis, waar Paulus over spreekt. En ze hadden hem in zijn zwakheid ontvangen, staat er. Waren het mogelijk geweest... Nee, sorry... Maar gij hebt mij ontvangen als een bode gods. Als Christus. Jezus. Zo hebben jullie me ontvangen. En daar hoorden... Ja, ze waren zo met die Paulus bewogen. Daar hoorden daden bij. En ze stonden bij wijze van spreken klaar om hun ogen te geven. Maar dat ging niet goed in die tijd. Ik had toevallig een gesprek met een broeder hier vanmorgen over donortransplantatie. Nou, dat was in die tijd in ieder geval nog niet helemaal aan de orde. Maar ze hadden het wel gewild hoor, absoluut. Waarmee ik geen waardeoordeel uitspreek over orgaantransplantatie enzovoort. Hè. Jullie hebben je toen gelukkig geprezen. Wat is daar nu nog van over? Als u Handelingen 13 leest, vanaf vers 50 zo'n beetje, dan komt die tocht die daar beschreven staat, wordt daar in allerlei bewoordingen wordt dat verteld. En dat is een heel hoofdstuk lang, tot 14 vers 24. En daar komt die steniging aan de orde. Maar daar komt ook iets bijzonders aan de orde. Daar wordt al gesproken over de rechtvaardiging door het geloof van Jezus. En daar hadden ze... mee te maken gekregen. Ze hadden begrepen dat ze geen schuld meer hadden tegenover God. Door het offer van de Heer Jezus Christus waren ze in een relatie met God de Vader gekomen. En konden ze hem naderen. Zonder dat daar allerlei rituelen voor nodig waren. Zoals dat bij die afgodendienst ook allemaal speelde. Waren allemaal rituelen. Meestal 's nachts gebeurt dat hè, bij afgodendiensten. Dan trommelen ze en zo. En dan komt er allemaal vuur. En van alles aan te pas. En dan word je ingewijd. Nou, dat was allemaal niet nodig. Paulus vertelde over de rechtvaardiging door het geloof en door het bloed van onze Heer Jezus op Golgotha. En ze werden gelukkig. Geweldig. En Paulus had zich onder hen begeven als een van hen. Hij had zich nergens op voor laten staan. Hij schrijft zelf... zo van, wees zoals ik, bid ik u broeders, omdat ik ben zoals gij. Wees zoals ik. Ik ben ook maar een dienstknecht van God. Maar ik ben een dienstknecht van God die jullie zulk geweldig nieuws mag vertellen. En word nou zoals ik. Ga nou in die, blijf nou in die genade en in die vrijheid staan. En verheug je op dat geweldige wat we mogen weten van God. Ik smeek het jullie, zegt hij zelfs. Ik smeek. Nou, wat een toon, hè. Wat een toon die Paulus gebruikt. Nou, het is echt, ja, zijn hart gaat naar hen uit. Je merkt het aan alles. Hij wil ze zo graag dicht bij zich hebben. Verderop zegt hij, spreekt hij als een moeder over zijn kinderen. Kinderkens, zegt hij dan. Ik wou dat ik op een andere toon kon spreken. Kinderkens. Het staat dan in vers 19. Ter wille van wie ik opnieuw ween doorsta. Hij is smart vanwege datgene wat hen overkomen is. Totdat Christus in uw gestalte zal krijgen, zegt hij dan. Tot weer opnieuw dat besef en het zeker weten dat niet meer nodig is dan de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat niet meer nodig is dan het geloof van Jezus. Dat niet meer nodig is dan de dood van hem. Waardoor vijanden door God met zich worden verzoend. Dat is wat hier staat. Totdat Christus in u gestalte verkregen heeft. Nou, misschien kan je het heel eenvoudig zeggen. Hij zegt, jongens, word nou weer gelukkig. Word nou weer gelukkig. Jullie waren gelukkig. En waar is dat nou gebleven? En misschien dat u ook wel eens dat gevoel heeft van, in het begin was alles veel spontaner. Dat wil niet zeggen dat je minder gelukkig bent, hoor. Maar toch, het zou kunnen zijn dat u dat leuker vond toen, of toen u net tot dat geloof kwam, dat God de redder is van alle mensen, dat u toen veel blijer was dan nu. Het is een beetje aan het bezinken. Misschien, en dat is een goede zaak. Maar die vreugde die u in uw hart mag hebben, laat dat nou niet verdwijnen in het bezinken, zal ik maar zeggen. Hè? Dat zou niet goed wezen. Ik hoorde van diezelfde broeder waar ik vanmorgen even over sprak, over donortransplantatie. Daar hoorde ik dat PKN heet dat, geloof ik. Vroeger was ik hervormd, maar nu zou ik PKN zijn, geloof ik. Die heeft in antwoord op een paar brieven van broeders, hebben ze gezegd dat de alverzoening, dat is toch iets wat niet in ons systeem past. Dus dat hebben ze eruit gegooid. Ja, of ze daar nou gelukkiger van worden, dat betwijfel ik. Maar zo gaat dan de wereld om met de boodschap van Paulus. En zij hadden het gehoord en hadden zich gelukkig geprezen. Word toch weer gelukkig. Weet je, in de brief aan de Filippenzen, in hoofdstuk 3, daar schrijft Paulus over wat hij ervoor opgegeven heeft om Christus te winnen. En dat beschrijft hij in zulke geweldige bewoordingen. Dan zegt hij nou in vers 8 van hoofdstuk 3. Dan zegt hij, maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. En in hem gevonden worden, niet mijn eigen gerechtigheid hebben, die uit de wet is, maar die gerechtigheid, door het geloof van Christus. De gerechtigheid uit God, op grond van het geloof. Heer, dat is zijn geluk. Zich gerechtvaardigd te weten voor God, ondanks het feit dat hij van zichzelf ook zegt, want ik ben de minste van alle apostelen, ik ben de grootste zondaar, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Maar hij zegt ook dat God hem van de moederschoot af aangeroepen heeft. Dus zo zie je dat al die dingen toch in Gods hand kunnen uitwerken tot datgene waar we blij van mogen worden. En dan zegt hij één ding echter, vergetend wat achter me is, maar me uitstrekkend naar wat voor me is, jaag ik naar het doel, naar de prijs van Gods roeping boven in Christus Jezus. Nou, als we dan gerijp zijn, laten we nou allemaal die gezindheid hebben, schrijft hij dan nog. Nou, wat was nou dat andere evangelie waar zij aan gehoor gegeven hadden? Hè, dus dat niet meer hetzelfde was als toen ze zo blij waren in het begin. Nou, er waren mensen, ik neem aan gelovigen, want ja, we noemen ze judaïsten, en die kwamen uit de kring van Jacobus. Nou, Jacobus was de broer van de Heer. En totdat de Heer gekruisigd werd, geloofde Jacobus absoluut niet dat hij de Messias was. Dat kan je zo in het evangelie nalezen. Maar zijn broeders geloofden niet in hem. Daar zaten, huppla. Nou, toen was hij opgestaan, de Heer. Dus toen kwam Jacobus blijkbaar toch op wat andere gedachten. En uiteindelijk waren alle apostelen die vanaf het begin de discipelen als discipel bij Jezus geweest waren, die waren opzij op de een of andere manier. En Jacobus werd de baas. Ja, pijler. Er werd een pijler in Jeruzalem. En die Jacobus had een kring om zich heen. En die zei, nou, er zijn hier zo ontzettend veel gelovigen. Hè? Die geloven allemaal dat de Heer Jezus Gods zoon is. Maar wij blijven ijveraars voor de wet. We moeten ook vanuit het geloof dingen doen om ons geloof te verbeteren. Om een bijdrage aan onze redding te hebben. Want als we dat niet doen, dan heb je een dood geloof, zo schrijft Jacobus. Maar Paulus schrijft nooit over een dood geloof. Gelukkig. Dat kan ook niet, want de Heer is opgestaan. Zijn geloof was voldoende. En zijn offer was meer dan voldoende. Dat vader hem kon opwekken uit de dood. Zijn geloof is juist het meest levende geloof wat er bestaat. Het zijn zijn werken waar wij aan mogen geloven. Maar de judaïsten die hadden daar toch wat andere gedachten over. En in het begin zeiden ze van, je moet je laten besnijden en je moet de wet houden, anders kan je niet gered worden. Nou, later veranderde dat een beetje op grond van uitspraken die in Jeruzalem gedaan waren. Maar je moet wel de wet houden. En het is maar beter als je je laat besnijden, want dan word je een betere gelovige. Nou, en die gelaten, die hadden daarna geluisterd. Nou, dat klonk wel goed eigenlijk. Hè. Kunnen we eindelijk dingen gaan doen? Hè? Kunnen we zelf dingen doen? En we kunnen ons geloof verdiepen door van allerlei dingen naar het vlees te gaan doen. En aldoende werden ze ongelukkig. Verloren ze hun geluk van het begin. En hoe wil ik dat dan? Wat was dan dat andere evangelie? Nou, het was eigenlijk een evangelie dat een beetje lijkt op succesevangelie, maar dan niet Amerikaans, maar Galatiaans, denk ik. Dat was zelf een bijdrage leveren aan je redding. Zelf een bijdrage leveren om een betere gelovige te worden. En als je dat deed, dan kwam het allemaal wel goed. Het was een stukje genade en een stukje eigen kracht en eigen verdiensten. Vroeger heb ik dat ook geloofd, hoor. En ik lag een beetje aan het randje van de hel. Want ik geloofde wel dat ik dingen moest doen, maar ik deed ze niet. Dus ja, dan glij je al gauw natuurlijk af naar een bedenkelijk niveau. Maar zo was dat ook bij de Galatiërs. Ze gingen dingen doen uit eigen kracht. En mogelijkerwijs klonken voorzichtig nog tussendoor. En als je dat niet doet, dan kan je heel misschien toch nog je redding verliezen. Want ja, zo zeker is het niet. Een dood geloof, is dat wel een geloof dat redt? Nou, en Paulus, die hoorde dat allemaal. En die zegt tegen de Galatiërs, hoe kan je nou nog weer terugkeren naar datgene waar jullie vroeger in zaten en toen waren het de afgoden. En nu keer je terug naar een systeem van rituelen die helemaal niet voor jullie bedoeld zijn. Die bedoeld zijn voor een volk dat die rituelen wel doet, maar ook daar niet rechtvaardig door wordt. En hoe kunnen jullie dat nu gaan doen? In de gedachte dat je dan een betere gelovige wordt. Het lijkt verdraaid er wel op dat jullie terugkeren naar jullie slavernij onder de afgoden. En dan zegt hij iets heel bijzonders. zijn jullie nu zo dwaas om begonnen te zijn in geest en het af te maken in vlees? Nou, ik heb die tekst ergens opgeschreven. Nou, dit is hetgene waar ik al voorbij ben. Waar is jullie geluk dan gebleven? En dan zegt hij, oh, onbezonnen gelaten. Wie betovert jullie? Hij noemt het een betovering. Nou, betovering, waar komt dat woord vandaan? Dat zijn woorden die komen uit de duisternis op, hè? Uit de boosheid, uit de machten en krachten die de wereld beheersen. Ze worden betoverd. Jezus Christus is toch jullie voor ogen gesteld? De gekruisigde, hij heeft toch het offer gebracht voor jullie. Dat offer is toch meer en meer en meer dan voldoende voor jullie. Sterker nog, dat offer is zelfs voldoende voor niet-gelovigen. Want God redt daardoor alle mensen. En dan zegt hij, nou wil ik het van jullie weten. Waren jullie blij geworden toen jullie het evangelie voor het eerst hoorden? En toen ontvingen jullie toch de geest van God? En nu? Je bent begonnen in geest. En nu? Ontvingen jullie de geest uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? Nee, natuurlijk. We ontvingen de geest uit het horen van het geloof. Het horen van het geloof van Jezus Christus. Dat hij ons door zijn volbrachte werk heeft gerechtvaardigd voor God. Oh, ja. Maar goed. Dan ga je terug naar werken van de wet. Je bent in de geest begonnen en je eindigt met het vlees. Zijn jullie zo dwaas, schrijft Paulus erover. En dan komt eigenlijk het verdrietigste van allemaal. Dan zegt hij in vers 16. Ben ik nu jullie vijand geworden? Omdat ik tegen jullie de waarheid vertel? En dat is gek, hè? Er komt op een gegeven moment, merkt Paulus dat er afstand komt. Hij gaat vertellen, weet je nog hoe het was? Weet je nog hoe we misschien wel jankend samen dat woord aangenomen hebben? Hoe blij we ermee geweest waren? Hoe geweldig het was dat God ons bevrijdt van allerlei slavernij en dingen die ons ketenden als gevangenen. Paulus was zo betrokken met ze. En zij waren zo betrokken met Paulus. En het was verdwenen. En sterker nog, Paulus voelde dat er een vijandschap begon. Nou, misschien geen openlijke vijandschap. Maar toch een soort van vijandschap. Hij had al gezegd, er is toch helemaal niks wat scheiding tussen ons kan brengen. Ik ben geworden zoals jullie, worden jullie nou weer zoals ik. Kom terug naar het gebied van de genade. Waarin Gods geest in je al die heerlijke beloften bevestigt. Die daaruit voortkomen. Ben ik nu jullie vijand geworden? Hij proefde het. Hij had berichten gehoord. En hij proefde het. En hij denkt, het gaat toch niet gebeuren zeker. Het gaat toch zeker niet gebeuren. Dat nu ik jullie moet corrigeren. En de waarheid opnieuw jullie onder ogen stel. Dat jullie je daarvan afkeren. En mij vijandig gezind worden. Wat er gebeurd was. Ze begonnen blind te worden voor de waarheid. Datgene wat Paulus hen verteld had. Dat was verdwenen. En dat was. Ja, eigenlijk was het zo. Dat datgene wat die influisteraars uit Juda. Hen hadden verteld. Dat kwam zo geweldig op ze af. Dingen doen. En ze waren enthousiast geworden. Nou, we hebben een liedje gezongen net van lees je Bijbel, bid elke dag. Maar in plaats daarvan waren ze misschien wel hard gaan werken. En nou ja, ik weet niet precies. Om zichzelf te verbeteren. Eigen kracht. En dan verdwijnt het. Dan verdwijnt het zicht op de waarheid. Dan word je blind. Dan zie je door de bomen van eigen kracht. Het bos niet meer. Van genade. Dat staat in de weg. Zegt Paulus niet. In de Romeinenbrief. Moet je even lezen. Moet je even met me lezen. zegt hij, hoe? De gezindheid van het vlees is de dood en de vijandschap tegen God. Dus het gaat niet over dat we vlees zijn en daarom de dood verdienen. Officieel natuurlijk wel, maar niet na de redding door het geloof van onze Heer Jezus Christus. Maar die gezindheid van het vlees, waar richt je je op? Wat vind je nou belangrijk? En dat kunnen een heleboel aardse dingen zijn. Maar dat kunnen ook geen materiële dingen zijn, maar meer spirituele dingen, zal ik maar zeggen. En dat was de Galatiërs overkomen. Ze waren bezig om eigenlijk zich voor God ook een beetje te presenteren van ja, ik heb het ook wel een beetje verdiend, hè. Ik heb zo mijn best gedaan voor u en ik heb zo hard voor u gewerkt. Ja, dat het allemaal een beetje mislukt. Ja, goed. Ik bedoel, iedereen maakt wel eens een foutje en die dingen overkomen je. Maar ik heb wel mijn best gedaan. Ik heb zo mijn best gedaan. En ik verdien toch wel een pluimpje. Ik kan me nog herinneren dat ik dat zelf ook gedacht heb. Er zijn gelukkig niet zoveel jongeren meer in ons midden. Die zitten lekker in mijn. Maar toen ik nog jong was, een jaar of misschien 5, 26, toen was er eens een olieboycott. Kwam er en er reden geen auto's op zondag. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat? Ik zal eens laten zien hoe goede gelovig ik ben. En ik ging van Zwijndrecht naar Dordrecht op de fiets over die brug. En het was op de Solex, moet ik zeggen. Ik werd een beetje geholpen. Maar dat ding deed niet zo goed, dus ik moest toch wel erg hard trappen. En Sander achterom. Zie je ons samen? Nou, dan zaten we daar. Dan hebben we het toch maar even gedaan, hè, Heere God. Dan hebben we het toch maar even voor u gedaan, hè. Ja, je kwam thuis en je was zo ontzettend blij hoe knap je geweest was. Maar dat hield niet lang stand, hoor, die blijdschap. En dat eigen werk. Was eigenlijk gewoon maar onzin. Was gewoon maar onzin. Je wilde eens even goed laten zien hoe goed je was. Daar kwam het op neer. Dan kwam je daar in de kerk. Je sprak nooit met anderen. Dat was dan eenmaal zo in de kerk. Je ging zitten en je was stil. Maar dan zei je zo van, ik ben op de fiets gekomen. Weet je wel. Goed gedaan, hoor. Nee, zo in dat systeem. Maar dat is toch, heeft te maken met gezindheid van het vlees. Dat heeft te maken met, jezelf een beetje een naam maken. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is het standpunt waar we volledig bij aangeland zijn. Paulus heeft dat allemaal uitgelegd. Dat voor de wet voor de Joden geen redding bracht. Dat voor ons onze werken tegen ons getuigden. En dat er niemand is die God ernstig zoekt. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Het is het bedenken van de dingen die op aarde zijn. Wat ons verblindt voor die geweldige belofte van de dingen die boven zijn. Waar Christus is. En ons leven is met Christus verborgen in God. En wanneer hij verschijnt die ons leven is, zullen we met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat staat er. En die heerlijkheid is nou net precies datgene wat we zo ontzettend moeilijk vinden. We willen dat toch een beetje naar ons eigen niveau trekken. Hoe kunnen we nou Gods heerlijkheid naar ons niveau trekken? Dat is alleen maar een heerlijkheid die volkomen bedekt wordt. En die werken van het vlees, dat is nou precies datgene wat uiteindelijk tot vijandschap leidt. Lichte vijandschap, hoor. Ik bedoel niet openlijk natuurlijk. Dat is, Paulus die spreekt dan wat verder op over... Dat heb ik ook op een slijtje gezet. De werken van het vlees. En ik heb de ergste heb ik eruit gehaald. Die mag je zelf nalezen. In Galaten 5 is dat. Maar bijvoorbeeld overspel en echtbreuk. Nou, het is toch wel erg. Maar er zijn nog veel ergere. Nog erger. Vijandschap, twist, partijschap, oneenigheid, afgunst. Nou, dat is heel duidelijk. Maar dan noemen we een paar uit onze tijd. Waarin we als vrienden... zal ik maar zeggen, met elkaar omgaan, dan is er toch wel eens wantrouwen ten opzichte van elkaar. Dan is het toch wel zo dat onze eigen belangen voorop komen. Nou, Filippenzen 2 zegt natuurlijk van dat we de belangen van anderen niet lager mogen inschatten dan onze eigen. Nee, maar ja, toch. Pesterij op school. Meisjes of jongens die zelfmoord plegen omdat ze gepest worden. Ah, het was maar een grapje. Nee, daar zit wat anders achter. Dat zijn geen grapjes. Daar zit vijandschap achter. Door jaloezie of wat dan ook. Wanneer je dingen doet die een ander niet zo bevalt, dan ineens is de vriendschap wat aan het afkoelen. Dan wordt het wat afstandelijk allemaal. En het duurt weer weken voordat dat over is. Een soort onvriendschappelijk gedrag. We gaan elkaar ontwijken, omdat we het niet met elkaar eens zijn, maar we zeggen het niet. Maar we laten het wel merken, ik ben het helemaal niet met je eens. Dat soort dingen, dat vindt gewoon op de werkplaats, op de schoolplaats. En misschien ook wel in ons middenplaats, in de gemeente. En als je dat nou herkent, weet dan dat dat altijd voortkomt uit vlees. Uit eigen kracht, uit iets zelf willen. Ondanks het feit dat iemand anders zegt van ja, maar wat zegt nou Gods woord? En toch doorzetten. Nou, dan ontstaan al die dingetjes. Dat kan zomaar gebeuren. Dat staat tegenover de vruchten van de geest, hè. Liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. We hebben dat in de concordante vertaling maar vertaald als inhouding. Dat zijn vruchten van de geest. En dat zijn nou precies heel andere dingen dan wat we net eventjes zagen. In Johannes 15, vers 13 staat: grotere liefde dan dit heeft niemand, namelijk dat iemand zijn leven geeft, staat er vertaald, letterlijk staat er, zijn ziel neerlegt voor zijn vrienden. Dat zegt de Heer Jezus. En ik heb jullie vrienden genoemd, zei hij ook nog tegen zijn discipelen. En daarmee verwees hij natuurlijk op datgene wat komen ging. En zij waren bevriend met hem. Maar ze durfden hun leven niet te geven. Ze durfden hun ziel niet neer te leggen. Want toen het daar was, toen vluchtte Petrus weg. En hij, eigenlijk verloochende die zijn Heer op dat moment. Hij durfde niet zo ver te gaan als de Heer voor hem wel ging. Nou, als je dat dan weet, dat de Heer Jezus zegt, grotere liefde is er niet dan dat iemand zijn leven geeft, zijn ziel neerlegt voor zijn vrienden. Nee. Hij zei tegen Paulus, het is misschien nog wel veel en veel dieper dan wat ik toen op aarde gezegd heb. Want de apostel mag in Romeinen 5 vers 8 en 9 zeggen: toen wij nog zondaars waren, stierf Christus voor ons. Want indien we als vijanden, niet vrienden, maar vijanden, werden verzoend met God door de dood van de Zoon, veel meer nu we verzoend zijn, worden we gered in zijn leven. Het is niet je leven neerleggen voor je vrienden. Het is je leven neerleggen voor je vijanden, wat Christus gedaan heeft. En in dat offer heeft God de mogelijkheid om ons met zich te verzoenen. Misschien is hetgene wat Paulus hier meemaakt en wat ik een heel klein beetje probeer aan jullie over te brengen. En ook aan mezelf proberen over te brengen. Laten we dat absoluut niet vergeten. Laten we nou aan dat volbrachte werk van Jezus Christus geen eigen dingen toevoegen. Niet denken dat het nog beter kan dan wat hij gedaan heeft. En laten we ook niet door vijandschap de verzoening uit ons hart laten wegnemen. En al helemaal niet als dat zou kunnen gebeuren wanneer de waarheid tegen ons verteld wordt. Tot zover.